Kelly was vooral een schilder die daarnaast beelden is gaan maken op een gegeven moment. Ook pas in de loop van zijn carrière.
Ja, en hoe verhouden die schilderijen zich dan tot die beelden?
Ze zijn nauw verwant in die zin dat de beelden bijna altijd ook uit vlakken zijn opgebouwd. Je zou kunnen zeggen gevouwen schilderijen soms. Of een uitgeknipte vorm. Je ziet ook heel vaak dat die dingen uit zijn schilderij in een beeldvorm gaat presenteren. Dus er is een hele nauwe relatie tussen de twee.
Hij wordt gezien als een van de belangrijkste Amerikaanse kunstenaars van de 20e eeuw en is onderscheiden door Barack Obama, Ellsworth Kelly. Voor het eerst zijn zijn beelden in Nederland te zien. Wie deze zomer om het Rijksmuseum heen loopt, kan er niet omheen. Verspreid door de tuin staan 8 van zijn abstracte beelden en binnen, in het atrium, het 9e. Grote, ogenschijnlijk eenvoudige, scherp gesneden objecten met rechte en gebogen vormen. We zouden 5 afleveringen kunnen vullen met Kelly's levensverhaal en bijzondere connectie met Nederland, maar voor deze podcast richten we ons op een van de opvallendste werken in de tentoonstelling. Het beeld Yellow Blue. Ludo van Halem en Karel Blotkamp vertellen over Ellsworth Kelly en over hun fascinatie voor zijn werk. Mijn naam is Janine Abbring en dit is In het Rijksmuseum, de podcast van het Rijksmuseum waarin we bijzondere verhalen vertellen over voorwerpen en hun makers. Met in deze bonusaflevering de beelden van Ellsworth Kelly, in het bijzonder Yellow Blue. Ik praat hierover met Karel Blotkamp, kunstenaar en emeritus hoogleraar moderne kunst en conservator beeldende kunst 20e eeuw van het Rijksmuseum, Ludo van Halem. En voor we beginnen, wil je weten hoe dit beeld eruit ziet? Ga dan naar rijksmuseum.nl/podcast. Ludo, jij bent conservator beeldende kunst 20e eeuw van het Rijksmuseum. Op het moment dat we dit opnemen, wordt er nog gewerkt aan de tentoonstelling. We hebben het over beelden van soms 9 meter hoog. Neem ons eens even mee naar de tuin. Wat gebeurt er op dit moment?
Nou, as we speak wordt er spitwerk gedaan. Er worden grote gaten in de gazons gegraven om daar de funderingen van de beelden te kunnen plaatsen. En ja, dat werk dat zal denk ik een deze dagen afgelopen zijn. En dan beginnen we met de plaatsing van het eerste beeld. Niet buiten, maar in het atrium. Want we hebben altijd 1 beeld in het atrium van het museum staan.
Waarom staat er 1 beeld dan in het atrium?
Ja, dat is eigenlijk om de bezoekers die het museum binnengaan, ook te attenderen dat er een buitententoonstelling is. Dat is misschien een beetje een omgekeerde volgorde. De beelden staan eigenlijk buiten. Het is echt een tuintententoonstelling. Maar ja, mensen komen voor het museum, gaan dat atrium in. Normaal gesproken in betere tijden is dat een vrij toegankelijk gebied. Dus dat betekent ook dat de hele tentoonstelling gratis toegankelijk is. Hè. Maar ja, de mensen die voor het museum komen zien dan toch daar een monumentale sculptuur in dat atrium staan. En we hopen ze op die manier een vingerwijzing te geven om ook naar de tuin te gaan.
Om ze naar buiten te lokken.
Ja.
Ja. Het gaat om 9 beelden in totaal. We pikken er voor deze podcast eentje uit, het beeld Yellow Blue. Kun je het omschrijven?
Ja, het zijn eigenlijk 2 hele grote vlakken, bijna vierkant als je ernaar kijkt, die onder een hoek tegen elkaar staan. De ene helft is geel en de andere helft is blauw. Zoals het een, ja, het is wat het is. Het is een, ja, het lijkt wel een enorme vleugel die daar staat. Het helt een klein beetje achterover.
Hoe groot is het?
Ja, iets van 5 bij 3 meter. Dus een flink beeld, monumentaal. De achterkant is zuiver wit. Dus dat is een grote witte driehoek die je ziet met een scherpe vouw erin. Van dat staal wat tegen elkaar staat. Dus ja, dat is een ding wat enorm aanwezig is in zo'n omgeving als de tuin van het Rijksmuseum. Met het gebouw, bakstenen op de achtergrond en een groen gazon. En dan die 2 enorme felle kleuren en die witte achterkant die daar in dat gazon staan.
Karel Blotkamp, jij bent kunstenaar, emeritus hoogleraar moderne kunst. Nog dagelijks in je atelier te vinden. Verheug je op deze tentoonstelling?
Ja, zeer. Ja, ik ken eigenlijk helemaal in het echt niet zo heel veel beelden van Kelly. Ik heb wel diverse tentoonstellingen van hem gezien, maar dat was dan alleen maar schilderkunst. Het is natuurlijk vooral een schilder die daarnaast beelden is gaan maken op een gegeven moment. Ook pas in de loop van zijn carrière.
Ja, en hoe verhouden die schilderijen zich dan tot die beelden?
Ze zijn nauw verwant in die zin dat de beelden bijna altijd ook uit vlakken zijn opgebouwd. Je zou kunnen zeggen gevouwen schilderijen soms. Of een uitgeknipte vorm. Je ziet ook heel vaak dat die dingen uit zijn schilderij in een beeldvorm gaat presenteren. Dus er is een hele nauwe relatie tussen de twee.
Gevouwen beelden, dat is wel mooi omschreven. Dus inderdaad, de scherpe hoeken die je eendimensionaal ziet, zie je dan driedimensionaal.
Ja, ja.
En met wat voor gevoel straal jij, denk je, straks voor dat 5 meter hoge beeld?
Nou ja, je ervaart natuurlijk de maat pas echt ter plekke. Dan zie je dat je naast een soort obelisk staat, zo ongeveer. Dat is heel anders dan als je ze alleen maar uit de afbeeldingen kent. Wat voor mij geldt. Ja, in Europa staan er niet veel. Er zijn er een paar in Basel en zo. Dan heb je het al gauw gehad.
En we kunnen dus wel stellen dat Yellow Blue eigenlijk ook wel typerend is voor zijn werk dan.
Ja.
Qua die hoeken, ook qua twee kleuren.
En de kleuren, ja. Bij de beelden is die op een gegeven moment toch ook ze gaan uitvoeren in materialen die ook een kleur hebben uiteraard, maar dan toch de materiaalkleur. Dus eigenlijk kun je zeggen dat hij ietsje verder in de richting van beeldhouwkunst gaat, waar de materie natuurlijk van belang is. Maar het begon altijd toch heel erg als een driedimensionaal gemaakt schilderij met gekleurde gevouwen vlakken.
Maar in de jaren 70 zie je dat er ook zeg maar, een heel grijs palet in zijn werk optreedt. En dat is eigenlijk ook het moment dat je ziet dat hij bijvoorbeeld in roestvast staal gaat werken, of in brons, of in kortenstaal. Dus dat inderdaad dat die materiaalkleur ook een rol gaat spelen. Ja. Dat het niet alleen maar gespoten staal of aluminium is.
Ja. Ja.
En wie was Ellsworth Kelly? Hij is overleden in 2015.
Ja, een kunstenaar die dienst deed in de Tweede Wereldoorlog als soldaat bij een afdeling die de Ghost Army heette. Die dus eigenlijk, hoe noem je dat? Decoys maakte voor de vijand. Hè, zo'n grote
nepdingen.
Nepdingen, ja. Neptanks, nepvrachtwagens, neplegertenten. Om maar te zorgen dat de vijand misleid werd. En toch iemand die beschikte over een enorm beeldend talent al, wat al vroeg waarneembaar was. En ook, ja, zoals heel veel Amerikaanse soldaten gebruik konden maken van de GI Bill. Een regeling waarmee ze eigenlijk hun verloren jaren konden inhalen. En kort na de Tweede Wereldoorlog, hij was al een keer in Parijs geweest. Kort na de Tweede Wereldoorlog is hij teruggegaan naar Parijs om daar een aantal jaren te werken. En dat was ook een hele vormende periode voor hem als kunstenaar. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hij jaren in Frankrijk, eind jaren 40 tot begin 1954, dat is eigenlijk wel de snelkookpan geweest waarin zijn hele carrière al voorgekookt is.
Nou heeft hij ook een bijzondere band gehad met Nederland. Karel, kun jij daar wat over vertellen?
Dat begint al heel vroeg. Want terwijl hij in Parijs werkte, van 1948 tot 1954, heeft hij een Nederlandse jongeman ontmoet. In Zürich trouwens, waar die jongeman studeerde. Die vriend die hij dus in Zürich opdeed was Geert-Jan Visser. En dat was de jongste broer van Karel Visser, de beeldhouwer, en van Martin Visser, de meubelontwerper. En dat werd een liefdesrelatie. En hij gaat dan de kerstdagen in 1953 in Papendrecht doorbrengen bij de ouders van die jongen, die redelijk ruimdenkend waren, want dat was niet zo gewoon in die tijd dat je, zeker in de christelijke kringen waarin die ouders verkeerden. Dus hij heeft die jongen ontmoet en dat is een tijd een relatie geweest, maar dat brak op een gegeven moment toch af door dat Kelly in 1954 terugging naar Amerika. Maar ze hebben de rest van hun leven contact gehouden en bij elkaar gelogeerd en samengereisd en ook met de andere leden van de familie bleef er een wat losser contact. Er is grappig genoeg ver voordat Kelly dus in Nederland bekend werd als kunstenaar. Dat begint toch eigenlijk pas in 1967, 68. Dan is hij ook een soort grootheid geworden in Amerika. Maar ver daarvoor, meer dan een decennium daarvoor, was er dus al dat contact op persoonlijk niveau.
En werd hij ook geïnspireerd door Nederlandse abstracte kunstenaars?
Ja, maar dan toch binnen een internationale context. Ik bedoel, hij heeft zeker een relatie met de kunst van de stijl, met Mondriaan en van Doesburg en zo, maar toch in het kader van een ruimere Europese context van geometrisch abstracte kunst van voor de oorlog. Dus in Parijs heeft hij ook ateliers bezocht van de nog overlevende kunstenaars uit die vooroorlogse jaren. Van Tongerlo en Hans Arp, de beeldhouwer. Dus ik vind Kelly een perfecte verbinder tussen de Europese traditie en de Amerikaanse kunst. En dat heeft dus te maken met dat hij daar een tijd gewoond heeft in Parijs, maar toch ook gewoon in de aard van het werk. Dat is een hele mooie verbinding bij hem.
Ja, want hij studeerde in Frankrijk, werd enigszins geïnspireerd ook door Nederlandse kunstenaars en toch wordt zijn werk gezien als onmiskenbaar Amerikaans. Waar zit hem dat in?
Ja, dat heeft hij eigenlijk toch ook al in die Parijse tijd. Want dat, hij heeft een soort gevoel voor grootte, voor schaal. Hij maakt hele grote dingen soms. En de directheid is iets wat je eigenlijk bij Europese kunstenaars minder ziet. Dat vam, recht in je smol, dat is Amerikaans. Pollock ook zo'n groot ding wat zo als een vuistslag je treft.
Niet subtiel.
Niet subtiel en heel direct. Hè? Dus niet langs omwegen, niet een beetje afwegen van als ik links dit doe, dan moet er rechts dat gebeuren. Het is allemaal heel direct en recht voor zijn raap, ja.
Ja, je ziet eigenlijk ook wel dat hij al in de jaren 50 direct op een soort architectonische schaal gaat werken. Dan maakt hij werken en dat heet Colors for a Large Wall en reliefs van 15 meter lang. Dus ja, die enorme schaalsprong, dat is wel heel Amerikaans. Ja. En dat is al direct in de jaren 50 als hij terug uit Parijs naar New York is gegaan om ja, zo'n enorme klap te maken.
Maar zelfs in zijn Franse jaren zit dat er al in. Hoor. Ja. Heeft hij ook een paar hele grote dingen gemaakt. Ja. Die, als je bedenkt dat hij geen moer verkocht. Hij heeft in die Parijse tijd 1 schilderij verkocht. Hè, in 6 jaar tijd. Maar desondanks maakte hij toch soms zulke waanzinnig grote dingen van 3x3 meter. Of zo.
Ja, en dat moet allemaal verscheept zijn toch in 1954 naar Amerika.
Ja. Ja. Zo ja. Ja. We gaan even terug naar het beeld Yellow Blue. Hoe is het beeld gemaakt? En dan bedoel ik niet technisch hoor, maar meer weten we hoe Kelly te werk ging. Wat was artistiek gezien zijn uitgangspunt?
Nou, hij heeft al in de jaren 60 heel veel werken gemaakt die bestonden uit 2 kleurvlakken die tegen elkaar zijn gezet. Hè, in zijn schilderijen, dus in de vormen die in elkaar grepen. Zeg maar een vierkant in een vierkant, zodat je een baan horizontaal en verticaal overhoudt. Yellow Blue, dat was een van zijn allereerste opdrachten voor een beeld in de openbare ruimte. Hij had toen al een aantal jaren ervaring met het maken van vrijstaande sculpturen. In 1966 was hij de Amerikaanse kunstenaar die op de Biennale van Venetië de Verenigde Staten vertegenwoordigde. En daar zag je eigenlijk ook al een aantal beelden verschijnen in die opstelling. Dus zeg maar, ruimtelijk werk, dat hoorde al tot zijn beeldende vocabulaire, zou je kunnen zeggen. En Yellow Blue, dat was een beeld wat ook in Albany voor een overheidsgebouw moest komen te staan. Een gebouw dat er heel hoog achterop reist. Zo'n beetje een betonbruachtig staketsel. Als onderdeel van de collectie van de New York State. Geïnitieerd door Nelson Rockefeller. En ja, dat moest dus natuurlijk toch gelijk een gebaar worden wat die ruimte ook goed kon vullen. Dus hij heeft daar ook wel gekozen voor hele uitgesproken kleuren. Overigens was dat ook al een periode in zijn werk. Hij zat in een vrij donker atelier in New York, waarin hij heel erg fel gekleurde werken maakte. Dus Yellow Blue heeft wel een heel direct verband met die schilderijen uit de jaren 60. Die enorme intense kleuren die ja, heel sterk aftekenen tegen de achtergrond en tegen de ruimte.
En als we kijken naar het beeld Yellow Blue, wat weten we waar hij... Ik zit even te zoeken naar wat zijn vertrekpunt was bij zo'n beeld. Weten we iets over zijn inspiratie?
Toen hij in Frankrijk zat, toch ook heel veel rondgereisd in Frankrijk zelf en omringende landen. Hij was een echt fanatieke bezoeker van musea. Niet alleen kunstmusea, maar ook archeologische musea, volkkundige musea. We weten ook dat hij zeer onder de indruk was van het Isenheimer altaar in Colmar van Grunewald. En ja, dat idee dat je eigenlijk een compositie kan maken die bestaat uit 2 of meerdere panelen. Dat is natuurlijk toch ook iets wat heel sterk verankerd is in die middeleeuwse kunst en middeleeuwse schilderkunst. Dus ja, dat idee van een meerluik, van een veelluik of 2 luiken die tegen elkaar staan, dat zit een beetje in Yellow Blue. Dat is niet heel letterlijk. Het is in die zin geen tweeluik.
Het is geen letterlijk altaarstuk.
Nee, het is geen altaarstuk. Nee.
Het is ook een beetje een opengeslagen boek, vind je?
Ja,
vind
ook, ja. Of een gevouwen papiertje.
Vertrok Kelly vertrok altijd vanuit de werkelijkheid, toch?
Nou, eigenlijk, ja, dat is ook typerend voor zijn benadering. Dat hij, als het ware, de abstractie zag in de werkelijkheid. Een vierkant kan toch komen van dat hij een schuur van opzij zag. En de wand zo heel ja, opvallend vierkant uit de grond zag oprijzen. Dus er is een voortdurend heen en weer tussen abstractie. Dat je denkt, nou, dat heeft geen enkele referentie.
Is niet terug te herleiden.
Nee, maar bij hem is dat juist altijd wel het geval. Of bijna altijd wel het geval. Dus ook de curves die hij in zijn schilderijen... Dus dat zijn cirkelfragmenten, kun je zeggen. Enorme cirkelfragmenten, zo'n curve in een schilderij. Dat heeft dan toch te maken met een bepaalde heuvel... die hij zo mooi in het landschap zag liggen. Dus dat tekende die, of hij maakte foto's. Hij heeft ook vrij veel gefotografeerd.
En vogels bijvoorbeeld? Vogels. Als inspiratiebron las ik.
De bladvorm van planten. Dus hij heeft heel veel tekeningen gemaakt. Ook van alleen de contouren van planten. En net als Matisse trouwens. Die het, vind ik, nog wel een knipje beter deed.
Oké, terug naar Ludo. Ja. Nou, is Yellow Blue eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt? Nou, hoezo?
Ja, het is het enige gekleurde beeld in de tentoonstelling. Dat zou je kunnen zeggen. Want nou ja, als je, wit is ook een kleur natuurlijk.
Is dat jammer voor je? Dat die, moeten kiezen?
Dat is niet jammer. Nee, er zijn eigenlijk maar heel weinig gekleurde buitenbeelden. Dat is... denk ik, waar het om gaat. Ja. Ja, er zijn gekleurde beelden. Het Stedelijk Museum heeft een beroemde, de Red Blue Rocker. Maar die mag alleen maar binnen staan. Ja, en die
maar
wordt
ik
ook
denk
opgesteld.
Dat dat ook te maken heeft met de houdbaarheid van verf in de buitenlucht.
Ja,
hè? Dat
daarover is... gesproken, want dit beeld komt uit 1968. Is voor deze tentoonstelling opnieuw gespoten. Dat is nogal wat anders dan achter een enorme glazen wand millimeter voor millimeter een werk restaureren.
Ja, maar
doe je dan
is...
geen afbreuk aan de authenticiteit? Hoe kan dat? Dat je het gewoon mag overspuiten?
Ja, maar voor buitenbeelden is dat toch een heel ander verhaal dan voor kunstwerken die gewoon binnen verkeren.
Als leek weet ik dat niet. Je mag dat dus gewoon overspuiten.
Ja, als je de zeggingskracht van het werk intact wil houden, dan zal je dat af en toe moeten doen. Want ja, die verf, zeg maar, de natuur is onverbiddelijk. Hè? Alles takelt af onder invloed van zonlicht, wind. Dus ja, die kleuren die lopen helemaal terug. En zeker kleuren als geel en blauw, die zijn behoorlijk gevoelig voor...
Ik denk ook dat hij het wel zelf heeft vastgelegd dat dat mag en moet.
Oh ja?
Ja, want ik denk dat hij toch het belangrijk vond dat je niet alleen maar een soort reliquie overhoudt. Een vage verwijzing naar het oorspronkelijke. Dat is ook wel in de aard van het werk. Want ook de schilderijen hebben een heel industriële uiterlijk. Hij schilderde ze wel met de hand, maar het is van een bijna industriële productiewijze en precisie en zo. En hij heeft ook schilderijen laten restaureren. Als het gered moest worden, dan werd het schilderij gewoon compleet opnieuw geschilderd. Dus ik denk,
het is niet
het
zo dat
even...
je penseelstreken ziet bij hem.
Nee,
hè? Het is echt
precies.
Glad, strak.
Ja, en dat geldt voor de beelden ook. En ik denk echt dat hij bepaald heeft dat dat gewoon moest gebeuren.
Ja, dus handschrift was niet echt van belang.
Nee, helemaal niet. Nee.
Nee, zeker niet.
Ik bedoel, wel heel subtiel in de kleurkeuzes, hoor. Dus ik denk dat hij uit de RAL kleuren heel precies heeft bepaald wat het moest zijn.
Dat denk ik niet. Ik denk dat het zelf gemengde kleuren waren.
Goed,
want
dat,
er zijn, want onze restauratoren hebben dagen besteed aan het vinden van het juiste kleur wit om de bouten bij te kunnen kleuren.
Ja, ja.
Van waar de beelden mee vastgezet moeten worden.
Dat lag vast in het
archief
of zo.
Zelf gemengde kleur van Kelly.
Ja,
en als je dan geen kleur nummer hebt in onze gesystematiseerde wereld.
Het zat niet in de gamma-waaier, zeg maar.
Nee, absoluut niet.
Nee, maar je ziet, er zijn erg aardige foto's van zijn atelier en daar zie je dat hij op de muur ook allemaal stipjes in verschillende tinten van het schilderij waar hij mee bezig was, had aangebracht en daar blijkbaar een keuze uit deed, want het zijn egale vlakken altijd, maar wel dat hij dus heel precies was in het exact bepalen van die kleur groen of die kleur geel die een vorm op het schilderij moest krijgen. En dat geldt voor de beelden dan blijkbaar.
En, dus vandaar ook dat als je wil niet zo'n uitgebleekte schaduw neerzetten van wat het beeld ooit geweest is.
Nee. Nou is dat misschien ook wel een van de grotere misvattingen over abstracte kunst, dat het makkelijk zou zijn.
Ja.
Waarom is het niet makkelijk, Karel?
Gosh, ja, ik heb wel eens gezegd dat vakmanschap zich kan uiten in de manier waarop je meesterlijk een glimlichtje in een glas kunt weergeven, à la Jan van Eyck. Maar ook in het op elkaar leggen van twee bakstenen op de enige juiste manier. Dat je doel en middelen perfect op elkaar moet afstemmen. Dat is eigenlijk het hele eiereneten in de kunst. En dat geldt voor abstractie of voor figuratie in gelijke mate.
Waarom bewonder jij zijn werk, Ludo?
Ik denk juist door die enorme zoektocht naar die uiterste perfectie die in dat werk van Kelly zit. Het is van zo'n ongelooflijke subtiliteit, Maar daar moet je wel wat langer ervoor naar kijken. Ja, je moet de rust nemen om er naar te kijken. Het geeft ook wel een zekere rust. Maar ja, als je lang kijkt, dan zie je eigenlijk ook hoe ontzettend subtiel en doordacht. En ja, ik wil het woord bestudeerd niet gebruiken, want dat heeft misschien toch ook een beetje een negatieve kant. Maar je ziet toch dat er wel een zekere spontaniteit in dat werk zit. Maar die is wel tot een enorme hoogte opgevoerd. De essentie waarmee die probeert kleur en vorm weer te geven. Misschien zou je het een purist kunnen noemen zonder dat hij heel dogmatisch is.
Subtiliteit in 5 meter hoog.
Ja.
Nou,
ja.
Zelfs 9 meter hoog. Maar.
Ja.
Maar het is een soort zoeken naar de volmaakte vorm. En daar kan de natuur bij helpen, want die reikt je dingen aan. Maar ja, eigenlijk moet je daar nog een stapje over de natuur heen, die per slot ook zijn onregelmatigheden heeft. Hè. Bladeren die niet helemaal gaaf zijn. En dat is bij hem tot een nog gaver geheel gemaakt. Ik denk dat zijn beelden heel veel te maken hebben met Brancusi, die als beeldhouwer natuurlijk ook als een soort purist bij uitstek bekend staat. Zo'n staande vogel van hem, die als een uitgerekte, lange, volmaakte vorm daar staat. Helemaal niet meer aan een vogel doet denken, maar wel het opstijgen, het hele, allemaal teruggebracht tot een volmaakte vorm. En dat heeft Kelly eigenlijk als een duw in de rug moeten ervaren, ben ik van overtuigd, in de richting van waar hij zelf mee bezig was. Het heeft veel van Brancusi naar mijn idee.
Ja, en ook de suggestie van uitgestrektheid en oneindigheid. Behalve die vogel, ook heel bekend door die oneindige zuil. Zo'n getrapte vorm die door lijkt te lopen tot helemaal in de hemel en die eigenlijk door kan denken. Maar die werken van Kelly, ja, zeker die curves, dat zijn uitsneden uit enorme cirkelbogen. Dus als je zo naar kijkt naar zo'n werk en je realiseert hoe groot die cirkel zou moeten zijn, dan heeft dat ook zo'n enorme wijsheid eigenlijk. Dus in die zin creëert het ook een enorme ruimte.
Ja. Het is natuurlijk jammer dat Kelly zelf niet natuurlijk bij de samenstelling van die tentoonstelling betrokken is. Want hij had heel vastomlijnde ideeën over hoe zijn werk in de ruimte en ook in de openbare ruimte moest worden tentoongesteld. Toch? Kun je daar iets over vertellen, Karel?
Ja, nou, er zijn een paar mooie voorbeelden van schilderijen die hij dus op een bepaalde manier geplaatst wilde hebben. Beelden is natuurlijk nog belangrijker dat je een soort samenspel tussen beeld en omgeving creëert. Maar ook bij schilderijen vond hij dat wel het geval. Dus Müller heeft 5 grote schilderijen. Dat zijn 2-kleurige doeken. Dus 2 kwadraten tegen elkaar aan van verschillende kleur. En dat maal 5. En in het museum hadden ze die kort na verwerving, of na bruikleen was het eerst zelfs, hadden ze die op een lange wand gehangen. 1 wand, vrij dicht bij elkaar. En er is een brief van hem aan, dus zijn bevriende visserconnecties. Hè? Waarin hij zegt, nee, dat moet helemaal niet zo. Ik wil juist dat je ze 1 voor 1 ziet. En het mag best verspreid door het gebouw of in verschillende ruimtes. Of pas als je je omdraait zie je de 2e en zo. En dat je dus door je herinnering ze met elkaar verbindt. Dus dat is een totaal andere conceptie dan wat het museum ervan had gemaakt. En ja, dat is een mooi voorbeeld van hoe hij het werk wilde relateren aan de omgeving. Of de omgeving aan het werk.
Ja. En bij beelden, en die beleving dus ook heel belangrijk.
Ja,
vond.
En bij de beelden idem dito. Heeft tot 2 keer toe is er een poging gedaan om een beeld van hem voor de Krullenmuller beeldentuin te verwerven.
Ja.
Daar zou hij natuurlijk zeer thuis horen. Maar de 2e keer was het vrij ver gevorderd al. Had hij een locatie uitgezocht, een bepaald stuk terrein waar bomen stonden en dit en dat. Mooie maquetten zelf gemaakt, fotomontages gemaakt. Daar zouden dus 2 beelden dan moeten komen. 1 soort obeliskachtige hoge vorm en een lage, beetje schildpadachtige gevouwen vorm, in verschillende materialen ook. Het zag er op foto's werkelijk prachtig uit.
Ja, kat maar in bakkie, zou je denken.
Ja, maar toen liep het weer vast op de kosten. Want hij was natuurlijk inmiddels toch ook een dure kunstenaar geworden met een dure galerie achter zich. En dat hadden ze ook van tevoren kunnen weten. Ik vind het een beetje jammer dat het zo gelopen is. Maar in ieder geval, we hebben daar dus alleen de plannen van.
Klap op de vuurpijl van zijn regie over de ruimte. De kapel die hij zelf ontworpen heeft en die pas na zijn dood is opgeleverd in Austin, Texas. Dat is eigenlijk een gebouw wat hij zelf ontworpen heeft voor een reeks schilderijen en een sculptuur en ramen met kleuren erin. Maar ook de ruimte zelf is dus eigenlijk de vorm die hij zelf bepaald heeft.
Een soort totaalbeleving.
Ja.
Ja.
Ik vind het niet zo goed, eerlijk gezegd. Oh. Althans, ik ken het alleen van foto's, maar ik vind het niet zo goed.
Nee. Maar een van die beelden uit die kapel, waar Karel dus niet echt een groot fan van is, die is ook weer te zien in de tentoonstelling.
Klopt, dat is eigenlijk het houten beeld dat in het atrium komt. Dat is een identiek exemplaar van het beeld dat ook in de apsis van de kapel staat.
En hoe ziet dat eruit?
Ja, dat is een soort kolom met een hele lichte curve. Het is gemaakt van het Amerikaanse redwood. Prachtig glad afgewerkt oppervlak. En ja, dat is een metershoog beeld wat oprijst. Een hele slanke, verjongende vorm. En dat loopt dan weer een klein beetje uit naar boven.
Er is elk jaar een beeldende tentoonstelling natuurlijk met 20e eeuwse kunst in de tuin. Wat wordt de volgende tentoonstelling?
Barbara Hepworth. Nou, kijk eens aan.
Nou, Karel, vul aan.
Nou, dat lijkt me heel goed. Goede beeldhouster en tijd om weer een vrouw, lijkt me.
Daar sluit ik me alleen maar bij aan natuurlijk.
Een van de meest spannende beelden in die tentoonstelling, waarvan we nog steeds in onderhandeling zijn of we die kunnen krijgen, is Single Form. Wat misschien eigenlijk wel heel dicht bij Kelly komt. Dat is eigenlijk een heel groot blad, zou je kunnen zeggen, met een gat erin. En het was een opdracht voor de Verenigde Naties. Staat voor het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Dat exemplaar lenen we niet, maar wel een wat kleiner exemplaar uit Battersea Park in Londen.
Maar goed, eerst Kelly
eerst
in de beeldentuin.
Dit was een bonusaflevering van de podcast In het Rijksmuseum. De tentoonstelling Ellsworth Kelly in de Rijksmuseumtuin is gratis te zien tot en met 24 oktober 2021. Van dichtbij als het museum open is en anders vanaf de straat.